Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de algemene priesterschapsbijeenkomst van de 189ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door een koor van Aaronisch priesterschapsdragers uit Ringen in het gebied Layton, Utah. President Dallin H. Oaks, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Broeders, wij verwelkomen u in de priesterschapsbijeenkomst van de 189ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Russell M. Nelson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Deze bijeenkomst wordt via satellietverbinding naar priesterschapsdragers over de hele wereld uitgezonden. De muziek wordt verzorgd door een koor van Aaronisch priesterschapsdragers, van jonge mannen uit Ringen in Layton, Utah, dat gedirigeerd wordt door Stephen Schenk met Brian Mathias aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Guide Us, O Thou Great Jehovah. Het openingsgebed wordt uitgesproken door ouderling John C. Pingree Jr. van de 70, waarna het koor zingt Count Your Blessings.
God. Onze geliefde Hemelse Vader, we zijn zo dankbaar dat we vandaag als priesterschapsdrager, we erkennen onze tekortkomingen en onze zwakheden en zelf onze zinden. En we zijn zo dankbaar voor de zegening van uw Zoon Jezus Christus. We zijn dankbaar voor zijn bereidheid en zijn capaciteit om onze heiland te zijn. We zijn dankbaar voor uw geest die vandaag bij ons zal zijn. En we hopen dat hij ons zal helpen onze harten te veranderen, zodat we betere discipelen kunnen worden van u. We zijn zo dankbaar voor de profeet, onze huidige profeet Nelson. En voor de toespraken die u dankzij door hem beoordeeld. We zeggen dit in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
Thank you, young men of the Aaronic Priesthood Choir.
Dank u, jonge mannen van het Aaronisch Priesterschapskoor. Dat was fantastisch. We kunnen nu luisteren naar ouderling Gary E. Stevenson van het Quorum der Twaalf Apostelen. Hij wordt gevolgd door ouderling Carl B. Cook van het Presidium der 70. En daarna spreekt ouderling Kim B. Clark van de 70 ons toe. Elder Stevenson.
Het eerste presidium verklaarde in december dat 11-jarige jongens in het jaar waarin ze 12 worden al aan het begin van dat jaar naar de Aaronische priesterschapskorens overgaan. Daardoor waren er begin dit jaar heel wat verraste 11-jarigen die dachten dat ze nog tot hun verjaardag in het jeugdwerk zouden blijven, maar plots als kersverse diaken het avondmaal ronddienden. Ik vraag me af voor wie de verrassing het grootst was. De diakenen of hun ouders? Veel van de bijna 80.000 nieuwe diakenen zijn vanavond bij ons in dit conferentiecentrum of volgen de bijeenkomst dankzij de technologie. Welkom in het geweldige broederschap van de priesterschap. Door deze wijziging is dit een historische bijeenkomst. Het is vermoedelijk de grootste groep Aaronisch priesterschapsdragers die ooit een algemene priesterschapsbijeenkomst heeft bijgewoond. Wegens deze bijzondere aangelegenheid richt ik me tot de jonge mannen van de Aaronische priesterschap. Vele van jullie ontwikkelen je talenten, interesses en hobby's ook door buitenschoolse activiteiten, privélessen en in groepen zoals sportteams. Ik hou van sport en heb bewondering voor mensen die hun atletische vermogens naar een hoger niveau tillen. Als je ergens echt goed in wilt zijn, helpt het als je er aanleg voor hebt, maar het vergt ook veel discipline, offers en heel veel training en oefening. Atleten doorstaan de soms harde kritiek van hun coach en geven tijdelijke verlangens op voor iets beters in de toekomst. Er zijn kerkleden en priesterschapsdragers die op het hoogste niveau sportsuccessen hebben behaald. Er zijn er te veel om op te noemen, maar ik vermeld er toch enkele. Misschien ken je deze atleten wel. Honkballers Jeremy Guthrie en Bryce Harper. Basketballers Jabari Parker en Jimmer Fredette. Voetballer Ricardo Rojas en rugbyspeler William Hopoate. En voetbalspelers Taysom Hill en Daniel Sorensen. Ieder van hen heeft een belangrijke bijdrage aan zijn sport geleverd. Hoewel deze atleten erg succesvolle sportmannen zijn, zouden ze als eerste toegeven dat ze op sportief en menselijk vlak niet volmaakt zijn. Ze werken hard om de beste te zijn en om het evangelie na te leven. Als ze struikelen, staan ze weer op en proberen ze tot het einde te volharden. Bij teamsport wordt een tactiekboekje gebruikt waarin tactieken voor bepaalde spelsituaties staan. Atleten leren voor elke tactiek hun taak. Succesvolle spelers bestuderen het boekje zodat ze voor elke tactiek meteen bijna instinctief weten waar ze moeten staan en wat ze moeten doen. Als priesterschapsdragers hebben we ook een team. Ons quorum en een tactiekboekje, de heilige schriften en de woorden van hedendaagse profeten. Sterk jij je teamgenoten? Hoe grondig bestudeer je tactiekboekje? Begrijp je je taak volledig? Goede coaches kennen de sterktes en zwaktes van hun team, maar ook die van de tegenstander. Ze bedenken een strategie die hun de beste kans om te winnen biedt. En jij? Jij weet voor welke verleidingen je het kwetsbaarst bent. En je kunt voorspellen hoe de tegenstander zal proberen je te ontmoedigen en te laten ontsporen. Heb je een strategie bedacht en een tactiekboekje samengesteld, zodat je weet wat je moet doen als je tegenstand ondervindt? Als je dan met verleiding te maken krijgt, ken je je strategie, of je nu bij anderen bent of helemaal alleen voor een scherm zit. Als een vriend je vraagt om alcohol of drugs te proberen, ken je de tactiek. Je hebt geoefend en weet vooraf hoe je gaat reageren. Dankzij je strategie, tactiekboekje en het vaste voornemen om je rol te vervullen, zal verleiding je minder in haar macht hebben. Je hebt al besloten hoe je gaat reageren en wat je gaat doen. Je hoeft niet bij elke verleiding een beslissing te nemen. Een van de 12 vertelde onlangs een verhaal dat dit beginsel illustreert. Toen hij nog priester was, was hij op een dag bij zijn vrienden. Ze hadden net iets gegeten en zaten in de auto toen een van hen voorstelde om een bepaalde film te kijken. Hij wist dat het geen gepaste film was. Hoewel hij zich meteen onder druk en benauwd voelde, had hij zich hierop voorbereid. Deze situatie stond in zijn tactiekboekje van het priesterschap. Hij haalde diep adem, raapte zijn moed bij elkaar en zei: "Ik heb geen interesse in die film. Zet me maar thuis af." En dat deden ze. Een eenvoudige tactiek die hem de overwinning bezorgde. Jaren later vertelde een van zijn vrienden, die er toen bij was, dat hij dankzij zijn voorbeeld de moed had gehad om vergelijkbare situaties dapper te trotseren. Ik heb enkele apostelen om tactieken gevraagd die je in je boekje kunt opnemen. Dit zijn hun geïnspireerde suggesties. Bid dagelijks om meer licht en een getuigenis van Jezus Christus. Luister aandachtig naar je ouders, bisschop en je jonge mannen en koremleiders. Mijd pornografie en ongepaste sociale mediacontent. Wees je beloften aan God indachtig en doe je best om ze na te komen. Bestudeer verhalen van profeten in de schriften en streef hun goede eigenschappen na. Dien de kinderen van onze hemelse Vader. Omring je met goede vrienden, zodat je kunt worden wie je wilt zijn. Verdiep je in de Family Search app en doe onderzoek naar je eigen familiegeschiedenis. Bedenk waar je veilig bent voor slechte invloeden. Sterk de andere leden van je priesterschapskorum en houd van hen. Ik heb ook gesproken met de atleten van wie we foto's hebben gezien. Het viel me op dat ze zich niet identificeren met wat ze doen als professionele sportman, maar met wie ze zijn als zoon van onze liefdevolle hemelse Vader en drager van Gods priesterschap. Luister naar hun woorden. Jimmer Fredette, hier als diaken die een stropdas leert knopen, zegt: "Ik heb geleerd om op mijn kennis van en geloof in de waarheid van het evangelie te steunen. Daardoor ben ik een trouwe priesterschapsdrager en vooral een goed voorbeeld geworden." Bryce Harper, hier als echtgenoot, schrijft: "Ik dacht dat roem, rijkdom en de prijs voor beste speler me gelukkig zouden maken. Er ontbrak iets. En dus bereidde ik me voor en ging naar de tempel. Ik ben nu op het pad terug naar mijn hemelse Vader en heb een eeuwig gezin dat me enorm veel vreugde schenkt." Daniel Sorensen, hier als zendeling, zegt: "Een goed tactiekboekje is een plan dat de talenten en sterktes van alle spelers benut. Doordat ik de leringen van het evangelie van Jezus Christus bestudeer en toepas, leer ik hoe ik mijn sterktes kan gebruiken om in het priesterschap te dienen." Jeremy Guthrie, hier als zendingspresident, zegt: "Als 12-jarige diaken voelde ik de geest tot me getuigen dat dit leven de tijd is om erop voor te bereiden God te ontmoeten. Mijn strategie is geloof in God dat tot daden leidt en bekering door de Heiland. Mijn tactiekboekje bestaat uit de schriften en de woorden van levende profeten." Jabari Parker, hier toen hij tot ouderling werd geordend, zegt: "Ik kan me niet voorstellen wie ik zou zijn geworden als ik me niet had laten dopen. Ik ben heel dankbaar dat God me elke dag leidt." Ricardo Rojas, hier als gemeentepresident, zegt: "Dankzij Gods priesterschap kunnen we tot zijn werk bijdragen. De Heer vraagt ons om sterk en moedig te zijn en de waarheid te verdedigen. Daardoor is hij op het veld en als priesterschapsdrager succesvol." Taysom Hill, hier als zendeling, vindt dat het evangelie van Jezus Christus een tactiekboekje voor hem is. Hij zegt: Door in Gods plan te geloven en mijn rol daarin te spelen, heb ik enorm veel gemoedsrust en geluk ontvangen, omdat ik weet dat God tevreden is over mij. En William Hopewate, hier met zijn vader en grootvader bij de zegen en naamgeving van zijn zoontje, zegt dat het evangelie hem in staat stelt om de strategie van de tegenstander te doorzien, zijn vurige pijlen te weerstaan en anderen beter te dienen. En jij? Besef je dat je een hogere, heiligere identiteit als zoon van God en drager van zijn heilige priesterschap hebt? Houd die eeuwige identiteit in gedachten en stel strategieën en een tactiekboekje samen die je in tijden van verleiding en beproeving zullen leiden. Bedenk zowel offensieve als defensieve tactieken. Offensieve tactieken sterken je getuigenis en voornemen om op het nauwe en smalle pad te blijven. Enkele voorbeelden zijn regelmatig bidden, de schriften bestuderen, naar de kerk en naar de tempel gaan, tiende betalen en de rating voor de kracht van de jeugd volgen. Defensieve tactieken zijn bijvoorbeeld plannen om verleiding te weerstaan. Als je dan in de verleiding komt om je normen te overtreden, weet je vooraf wat je gaat doen. Daarom heb je een tactiekboekje nodig. Geen zin om vandaag te bidden? Pas de tactiek toe die je vooraf hebt bepaald. Wankelt je getuigenis? Daar heb je een tactiek voor. Je weet wat je moet doen. Je draagt het heilige priesterschap van God. Als je je voorneemt om je aan de ijzeren roede vast te klampen, zul je je eeuwige potentieel bereiken. God kent je en houdt van je. Hij zal je zegenen en leiden. Misschien denk je dat je niet bijzonder bent en geen sterspeler zult worden. Maar dat is niet waar. Weet je niet dat God heeft gezegd, de zwakke dingen van de wereld zullen tevoorschijn treden en de machtige en sterke afbreken? Dus voel je je zwak, onbeduidend? Gefeliciteerd, je staat in de basis. Voel je je onbelangrijk, minderwaardig? Misschien ben jij precies degene die God nodig heeft. Er is geen beter voorbeeld dan David die de strijd aanging met Goliath, een geduchte tegenstander. David had een plan en vertrouwde op de Heer. Zo redde hij niet alleen zichzelf, maar het hele leger van Israël. Weet dat de Heer bij je is als je je moed bij elkaar raapt en zijn kant kiest. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hij kan deuren open doen en ons kracht en vaardigheden laten ontdekken waarvan we niet weten dat we ze hebben. Luister naar betrouwbare coaches, zoals je ouders, bisschop en jonge mannenleiders. Bestudeer je tactiekboekje, lees in de schriften, bestudeer de woorden van hedendaagse profeten. Bedenk je eigen strategie. Hoe ga jij je als discipel van Christus bewijzen? Weet met welke tactieken je je geest gaat sterken en de valstrikken van de tegenstander gaat mijden. Doe je dat, dan zal God zeker een beroep op je doen. Nu, sommigen keren het evangelie de rug toe en dwalen af. Anderen zitten op de tribune en bekijken de wedstrijden van een afstand. Nog anderen willen bankzitter blijven, hoewel de coach ze het veld opstuurt. Ik vraag je om die teamgenoten te redden, steunen en lief te hebben. En nog anderen willen spelen en doen dat. Wat echt telt, is niet hun talent, maar hun bereidwilligheid om te spelen. Ze wachten niet tot de coach ze oproept, want ze kennen de schriften waarin staat, indien u verlangens hebt om God te dienen, bent u tot het werk geroepen. Je kunt jezelf in de basis spelen. Dat doe je door je tactiekboekje van het priesterschap te bestuderen en de tactieken toe te passen. Je zult onderweg waarschijnlijk struikelen en vallen. Misschien wel heel vaak. Je bent niet volmaakt. Vallen schaaft je karakter bij en stelt je in staat om liefdevoller te dienen. Dankzij de Heiland en zijn oneindige verzoening kunnen we onze fouten door oprechte bekering overwinnen. Grote atleten wijden honderden uren aan het perfectioneren van één enkele actie. Als priesterschapsdrager heb je dezelfde instelling nodig. Maak je een fout, bekeer je dan en leer ervan. Oefen, zodat je het de volgende keer beter doet. Maar het is uiteindelijk jouw keuze. Ga je je tactiekboekje bestuderen? Ik smeek je om op de Heer te vertrouwen. Trek de hele wapenrusting van God aan en ga het veld op. Er zijn slechts weinigen die op topniveau sporten, maar er zijn veel discipelen die ervoor kiezen om Christus te volgen. Dat is trouwens je doel in dit leven. De wegen van de Heer leren kennen, het pad van discipelschap betreden en ernaar streven Gods plan na te leven. God zal je steunen en zegenen als je je tot Hem wendt. Je kunt het omdat je in zijn ogen een sterspeler bent. Ik bid dat je je zult voornemen om het heilige priesterschap dat je draagt waardig te zijn en ernaar zult streven om je heilige rol dagelijks te vervullen. Ik zegen je met het vermogen en verlangen om dat te doen. Ik getuig van de macht van het priesterschap dat je draagt, van hedendaagse profeten en van Jezus Christus en zijn rol als onze heiland en verlosser. In de naam van Jezus Christus. Amen.
In 2010 was André Sabako een jonge man op zoek naar waarheid. Hij had nog nooit een oprecht gebed uitgesproken, maar besloot het toch te proberen. Kort daarop kwam hij de zendelingen tegen. Ze gaven hem een uitnodigingskaartje met een foto van het Boek van Mormon. André voelde iets en vroeg of hij het boek kon kopen. Ze zeiden dat hij het gratis van ze kreeg als hij naar de kerk kwam. André ging in zijn eentje naar de bijeenkomsten van de nieuwe gemeente Mokudi in het Afrikaanse Botswana. De gemeente was een liefdevolle, hechte groep van ongeveer 40 leden. Ze verwelkomden André met open armen. Hij volgde de zendelingenlessen en liet zich dopen. Dat was geweldig. En toen? Hoe moest André actief blijven? Wie zou hem op het verbondspad begeleiden? Eén mogelijk antwoord op die vraag is zijn priesterschapskorum. Een sterk korum is iedere priesterschapsdrager, ongeacht zijn situatie, tot zegen. Jonge broeders van de Aaronische priesterschap, de Heer wil dat jullie een sterk korum opbouwen. Een groep waarin iedere jongeman zich thuis voelt. Een groep waarin je de geest van de Heer voelt. Een groep waarin alle korumleden welkom zijn en gewaardeerd worden. De Heer is zijn kinderen aan het vergaderen. Ze moeten ergens thuis voelen en kunnen groeien. Leden van Korumpresidiums, jullie geven het voorbeeld wanneer je inspiratie nastreeft en liefde en broederschap onder alle Korumleden ontwikkelt. Besteed extra aandacht aan nieuwe en minder actieve leden, de leden met bijzondere behoeften. Met de macht van het priesterschap kun je een sterk Korum opbouwen en een sterk verenigd Korum kan veel voor een jonge man betekenen. Toen de kerk de nieuwe thuisgerichte aanpak van evangeliestudie aankondigde, maakten sommigen zich zorgen over leden zoals André, jongeren die thuis niet de kans hebben om het evangelie in gezinsverband te bestuderen en te beleven. Zouden zij aan hun lot worden overgelaten? Nee. Niemand wordt aan zijn lot overgelaten. De Heer houdt van iedere jonge man en iedere jonge vrouw. Wij, priesterschapsdragers, zijn de handen van de Heer. Wij zijn de kerkelijke steun voor wat er thuis gebeurt. Priesterschapskorums en andere leiders en vrienden waken over en geven naar behoefte steun aan personen en gezinnen. Dat heb ik zien gebeuren. Ik heb het zelf meegemaakt. Toen ik 6 jaar was, scheidden mijn ouders. Mijn vader liet mijn moeder met 5 kleine kinderen achter. Mijn moeder ging werken om ons gezin te onderhouden. Ze had zelfs een tijdje 2 banen en volgde ook nog een opleiding. Ze had weinig tijd om voor ons te zorgen. Maar grootouders, ooms, tantes, bisschoppen en huisonderwijzers staken hun handen uit de mouwen om mijn liefde moeder te helpen. En ik maakte deel uit van een korum. Ik ben erg dankbaar voor mijn vrienden, mijn broeders, die van me hielden en me steunden. Ik voelde me thuis in mijn korum. Misschien dachten sommigen vanwege mijn thuissituatie dat ik een hopeloos geval en een underdog was. Misschien was ik dat ook. Maar mijn priesterschapskorums brachten daar verandering in. Mijn korumbroeders schaarden zich om me en waren me enorm tot zegen. Overal om ons heen zijn hopeloze gevallen en underdogs. Misschien zijn we dat allemaal wel enigszins. Maar ieder van ons maakt een deel uit van een korum. Een groep waarin we kracht krijgen en kracht geven. Het motto van het Quorum is één voor allen en allen voor één. Het is een groep waarin we elkaar instrueren, anderen dienen en eenheid en broederschap ontwikkelen door God te dienen. Het is een groep waarin wonderen plaatsvinden. Ik wil jullie vertellen welke wonderen in André's Quorum in Mokudi plaatsvonden. Let ondertussen op beginselen die elk priesterschapskorum kunnen versterken. Na zijn doop ging André mee met de zendelingen om 4 andere jongens te onderwijzen. Ook zij lieten zich dopen. Toen waren er dus 5 jonge mannen. Ze begonnen elkaar en de wijk te sterken. Een 6de jongen, die Tuso heette, liet zich ook dopen. Tuso vertelde 3 vrienden over het evangelie en kort daarop waren ze met z'n 9. Zo gaat het vaak met discipelen van Jezus Christus. Ze sluiten zich in groepjes bij hun vrienden aan. Vroeger, toen Andreas lang geleden de heiland had gevonden, haastte hij zich naar zijn broer Simon en leidde hem tot Jezus. En toen Filippus volgeling van Christus was geworden, nodigde hij zijn vriend Nathanael uit met de woorden: kom en zie. In Mokudi waren de jonge mannen al gauw met z'n 10. De zendelingen vonden nummer 11 en de 12de jongen liet zich dopen toen hij de uitwerking van het evangelie op zijn vrienden zag. De leden van de gemeente Mokudi waren dolgelukkig. De jonge mannen waren tot de Heer bekeerd en in de kerk van Christus opgenomen. Het Boek van Mormon speelde een belangrijke rol in het bekeringsproces. Tuso weet nog, ik ging het Boek van Mormon lezen telkens als ik thuis, op school of waar dan ook vrije tijd had. Oratile kreeg door het voorbeeld van zijn vrienden interesse in het evangelie. Hij legde uit, ze leken plots veranderd. Ik dacht dat het iets te maken had met het boek dat ze op school bij zich hadden. Ik zag dat ze goede mensen geworden waren. Ik wilde ook veranderen. De 12 jonge mannen werden in slechts 2 jaar vergaderd en gedoopt. Ieder van hen was thuis het enige lid van de kerk. Maar ze kregen steun van hun kerkfamilie, onder wie president Rakwella, hun gemeentepresident, ouderling en zuster Taylor, een zendelingsechtpaar en andere leden van de gemeente. Brother Junior, een quorumleider, nodigde de jonge mannen op zondagmiddag bij hem thuis uit en begeleidde hem. De jongens bestudeerden samen de schriften en hielden regelmatig gezinsavond. Broeder Junior ging met hen leden en onderzoekers bezorgen en anderen die een bezoekje konden gebruiken. Hij propte de 12 jonge mannen in de laadbak van zijn truck. Vervolgens zette hij ze per 2 of 3 bij mensen af en haalde ze later weer op. Hoewel de jonge mannen het evangelie nog moesten leren en dachten dat ze niet veel wisten, spoorde broeder Junior hen aan om tijdens hun bezoekje een paar dingen te zeggen die ze wel wisten. Deze jonge priesterschapsdragers onderwezen, baden en waakten over de kerk. Ze vervulden hun priesterschapstaken en kregen vreugde door te dienen. André zegt, we speelden samen, lachten samen, huilden samen en werden een hechte groep. Ze noemden onszelf de broers van Botswana. Samen sloten ze een pact dat ze allemaal op zending zouden gaan. Aangezien ze thuis het enige lid van de kerk waren, moesten ze heel wat hindernissen overwinnen. Maar ze boden die samen het hoofd. 1 voor 1 kregen de jonge mannen hun zendingsoproep. Zij die eerst vertrokken, stuurden brieven naar de jongens die zich aan het voorbereiden waren. Ze schreven over hun ervaringen en moedigden hen aan. 11 van de jonge mannen gingen uiteindelijk op zending. Ze vertelden ook hun familieleden over het evangelie. Moeders, zussen, broers, vrienden en mensen die ze op zending tegenkwamen, bekeerden zich en lieten zich dopen. Er vonden wonderen plaats en ze waren velen tot zegen. Nu hoor ik jullie al denken dat zo'n wonder alleen in Afrika kan plaatsvinden. Een vruchtbaar veld waar de vergadering van Israël wordt bespoedigd. Ik getuig echter dat de beginselen die in Mokudi werden toegepast overal gelden. Jouw quorum kan groeien door heractivering en zendingswerk waar je ook woont. Slechts één discipel hoeft met een vriend te praten en dan kan het van 1 naar 2 gaan. 2 kunnen er 4 worden, 4 kunnen er 8 worden en 8 kunnen er 12 worden. Gemeentes kunnen wijken worden. De Heiland heeft gezegd, waar 2 of 3 of meer vergaderd zijn in mijn naam, zie, daar zal ik in hun midden zijn. Onze Hemelse Vader bereidt het hart en het verstand van de mensen om ons heen voor. We kunnen ingevingen volgen, een vriendelijke hand toesteken, waarheid verkondigen, anderen uitnodigen om het Boek van Mormon te lezen en hen liefhebben en steunen terwijl ze onze Heiland beter leren kennen. Het is nu bijna 10 jaar geleden sinds de broers van Botswana aan hun avontuur begonnen en ze zijn nog steeds goede vrienden. Katlego zegt, we wonen misschien ver van elkaar, maar we zijn er nog steeds voor elkaar. Ik bid dat we de uitnodiging van de Heer zullen aannemen om één met Hem en ons priesterschapskorum te zijn, zodat elke korum een groep is waarin we ons thuis voelen, een groep die bijeenbrengt, een groep die groeit. Jezus Christus is onze Heiland, dit is Zijn werk. Dat getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Vlak bij Capernaum ging Jezus door een straat waar een grote menigte was verzameld. Een vrouw die al 12 jaar aan een ernstige aandoening leed, stak haar hand uit en raakte de zoon van zijn bovenkleed aan. Ze was onmiddellijk genezen. In de schriften staat dat Jezus, zodra hij merkte dat er kracht van hem uitgaan was, zich in de menigte omkeerde en keek om haar te zien die dat gedaan had. Toen de vrouw zag dat ze niet onopgemerkt was, wierp zij zich voor hem neer en vertelde hem de volle waarheid. Jezus zei tegen haar, heb goede moed, dochter. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Jezus Christus redde die vrouw. Ze was lichamelijk genezen, maar toen Jezus zich naar haar toekeerde, betuigde ze haar geloof in hem en genas hij haar hart. Hij sprak haar liefdevol toe, verzekerde haar van zijn goedkeuring en zegende haar met gemoedsrust. Broeders, we houden ons als drager van het heilige priesterschap bezig met het heilswerk. Vorig jaar heeft de Heer de leiding van dit werk volledig op de schouders van de ouderlingen in Israël gelegd. De Heer heeft ons een motiverende opdracht gegeven. We moeten in samenwerking met onze zusters op een heilige manier dienen, de vergadering van Israël aan beide zijden van de sluier bespoedigen, van ons huis een heiligdom van geloof en evangeliestudie maken en de wereld op de wederkomst van Jezus Christus voorbereiden. Zoals in alle dingen heeft de Heiland ons de weg gewezen. We moeten Jezus Christus vertrouwen en dienen zoals Hij zijn Vader vertrouwde en diende. De Heiland verwoordde het op deze manier naar de profeet Joseph Smith. Vertrouw op mij bij iedere gedachte. Twijfel niet. Vrees niet. Zie de wonden waar mijn zij werd doorstoken en ook de tekenen van de nagels in mijn handen en voeten. Wees getrouw. Onderhoud mijn geboden en u zult het koninkrijk van de hemel beërven. In het voorsterfelijke leven beloofde Jezus zijn Vader dat hij de wil van zijn Vader zou doen en onze Heiland en Verlosser zou worden. Toen zijn Vader vroeg, wie zal ik zenden? Antwoordde Jezus, hier ben ik, zend mij. Vader, uw wil geschieden en de heerlijkheid zij de uwe voor eeuwig. Zijn hele sterfelijke leven kwam Jezus die belofte na. Hij onderwees de leer van zijn Vader nederig, zachtmoedig en liefdevol. En hij verrichtte het werk van zijn Vader met de macht en bevoegdheid die zijn Vader hem had gegeven. Jezus schonk zijn hart aan zijn Vader. Hij zei, ik heb de Vader lief. Ik doe altijd wat hem welgevallig is. Ik ben neergedaald niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van mijn Vader die mij gezonden heeft. Terwijl hij in Gethsemane leed, bad hij, laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Wanneer de Heer de ouderlingen Israël oproept om bij iedere gedachte op hem te vertrouwen en de wonden in zijn herrezen lichaam te zien, is dat een oproep om ons van zonde en de wereld af te keren en ons tot hem te wenden en hem lief te hebben en te gehoorzamen. Het is een oproep om zijn leer te onderwijzen en zijn werk op zijn wijze te verrichten. Het is dus een oproep om hem volledig te vertrouwen, onze wil en ons hart aan hem over te geven en door zijn verlossende kracht op hem te gaan lijken. Broeders, als we op Jezus Christus vertrouwen, zal hij ieder van ons zegenen, zodat wij zijn ouderlingen Israël zijn. Nederig, zachtmoedig, onderdanig en vol van zijn liefde. En dan brengen we de vreugde en zegening van zijn evangelie en zijn kerk aan ons gezin en onze broeders en zusters aan beide kanten van de sluier. President Russell M. Nelson heeft ons op deze wijze opgeroepen om op Jezus Christus te vertrouwen. Zo'n krachtig discipel wordt u bepaald niet vanzelf. Onze focus moet continu op de Heiland en zijn evangelie gericht zijn. Het is een forse mentale inspanning om bij elke gedachte op hem te vertrouwen, maar als we dat doen, vervliegen onze twijfels en angsten. Continu gericht zijn op is een duidelijke zinsnede. Het betekent dat we ons aan hem hechten en volledig aan hem toegewijd zijn. We richten ons op Jezus Christus en zijn evangelie door onze verbonden na te leven. Als we onze verbonden naleven, beïnvloedt dat alles wat we zeggen en doen. We leiden een verbondsleven dat is gevuld met eenvoudige, alledaagse geloofshandelingen die op Jezus Christus zijn gericht. Een gebed vanuit het hart in zijn naam. Ons aan zijn woord vergasten. Ons tot hem wenden om ons van onze zonden te bekeren. Zijn geboden onderhouden. Aan het avondmaal deelnemen en zijn sabbat te heiligen. Zo vaak als we kunnen in zijn heilige tempel aanbidden en zijn heilig priesterschap uitoefenen om Gods kinderen te dienen. Door deze toewijding aan het verbond stellen we ons hart en verstand open voor de verlossende macht van de Heiland en de heiligende invloed van de Heilige Geest. Regel op regel wijzigt de Heiland onze aard. We raken dieper tot hem bekeerd en onze verbonden komen in ons hart tot bloei. De beloftes die we onze Hemelse Vader doen, worden rotsvaste toezeggingen, onze diepste verlangens. De beloftes van onze Hemelse Vader vervullen ons met dankbaarheid en vreugde. Onze verbonden zijn niet langer regels die we volgen, maar worden dierbare beginselen die ons inspireren en leiden en onze focus op Jezus Christus gericht houden. Die daden van toewijding zijn voor iedereen, zowel jong als oud, mogelijk. Jonge mannen die het Aaronisch priesterschap dragen, alles wat ik vandaag heb gezegd is op jullie van toepassing. Ik ben God dankbaar voor jullie. Jullie stellen iedere week weer heilige verordeningen en verbonden aan miljoenen heiligen der laatste dagen ter beschikking. Wanneer jullie het avondmaal voorbereiden, zegenen of ronddienen, anderen dienen, in de tempel dopen, een vriend voor een activiteit uitnodigen of een lid van jullie quorum redden, doen jullie heilswerk. Jullie kunnen ook op Jezus Christus vertrouwen en jullie verbonden elke dag naleven. Ik beloof jullie als jullie dat doen. Jullie vertrouwde dienstknechten van de Heer zijn en in de toekomst machtige ouderlingen in Israël. Broeders, ik weet dat dit alles overweldigend klinkt. Maar denk alsjeblieft aan deze woorden van onze Heiland. Ik ben niet alleen, omdat de Vader bij mij is. En dat geldt ook voor ons. Wij staan er niet alleen voor. De Heer Jezus Christus en onze Hemelse Vader houden van ons en ze zijn bij ons. Omdat Jezus zijn Vader vertrouwde en het grote zoenoffer volbracht, kunnen we Jezus Christus vertrouwen en zeker weten dat Hij ons zal helpen. Niemand onder ons is volmaakt. Soms zitten we vast. We raken afgeleid of ontmoedigd. We struikelen. Maar als we met een bekeerlijk hart op Jezus Christus vertrouwen, zal Hij ons verheffen, ons van zonde reinigen en ons hart genezen en ons vergeven. Hij is geduldig en vriendelijk. Zijn verlossende liefde kent geen einde en zal nooit falen. Hij helpt ons onze verbonden na te leven en onze roeping als ouderling in Israël groot te maken. En onze Vader zal ons zegenen met alle dingen die we nodig hebben om zijn doelen te verwezenlijken. Dingen zowel in de hemel als op aarde, het leven en het licht, de geest en de macht, uitgezonden door de wil van de Vader, door middel van Jezus Christus, zijn Zoon. Wanneer goddelijk licht en macht ons toevloeien, gebeuren er drie wonderbaarlijke dingen. Ten eerste, we kunnen zien. Door openbaring beginnen we te zien zoals Jezus de vrouw zag, voorbij het uiterlijk tot in het hart. Wanneer we zien zoals Jezus Christus ziet, zullen de mensen die we dienen met zijn liefde lief hebben. Met zijn hulp zullen de mensen die wij dienen de Heiland zien en zijn liefde voelen. Ten tweede, we hebben priesterschapsmacht. We hebben het gezag en de macht om in de naam van Jezus Christus te handelen en anderen te zegenen, leiden, beschermen, sterken en genezen. Om wonderen voor onze dierbaar te verrichten en ons huwelijk en gezin te beschermen. Ten derde, Jezus Christus is bij ons. Waar wij gaan, gaat Hij. Wanneer wij onderwijzen, onderwijst Hij. Wanneer wij vertroosten, vertroost Hij. Wanneer wij zegenen, zegent Hij. Broeders, hebben we reden om ons te verheugen? Zeker. We dragen het heilige priesterschap van God. Als we op Jezus Christus vertrouwen, ons verbonden naleven en ons op Hem blijven richten, sluiten we ons bij onze zusters aan en dienen we op een heilige manier. Vergaderen we een verstrooid Israël aan beide zijden van de sluier, versterken en verzegelen we onze familie en bereiden we de wereld op de wederkomst van de Heer Jezus Christus voor. Dat zal gebeuren. Daarvan getuig ik. Ik besluit met dit gebed in mijn hart dat wij allemaal, ieder van ons, in elke gedachte op Jezus Christus zullen vertrouwen. Twijfel niet. Vrees niet. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Broeders, dank u voor deze geweldige boodschappen. Het koor en de aanwezigen zingen nu lofzang 171, Hoop van Israël. Na de samenzang kunnen we luisteren naar president Henry B. Eyring, tweede raadgever in het Eerste Presidium. Vervolgens heb ik het voorrecht om u toe te spreken.
Thank you for singing with you.
Dank u dat we samen konden zingen. Ik had het gevoel dat we eraan konden beginnen. Ik heb priesterschapsleiders vaak hun dank horen uiten voor het schragende geloof van de mensen die ze dienen. Uit de emotie in hun stem blijkt dat hun dank groot en oprecht is. Ik wil u vandaag de waardering van de Heer overbrengen voor uw steun aan zijn dienstknechten in zijn kerk. En ik wil u ook aansporen om anderen meer met uw geloof te steunen, zodat u daarin kunt groeien. Al voor uw geboorte hebt u anderen op die manier gesteund. Wat weten we over het voorsterfelijke leven? Onze hemelse Vader stelde toen zijn plan aan zijn kinderen voor. Wij waren onder hen. U en ik, wij allemaal. Lucifer, onze geestbroer, was tegen het plan dat ons keuzevrijheid zou geven. Jehovah, de geliefde zoon van onze hemelse Vader, steunde het plan. Lucifer ontketende een opstand. Jehovah's schragende stem zegevierde. En hij bood aan om onze heiland te worden. Aangezien u op aarde bent, hebt u de Vader en de Heiland gesteund. Het vergde geloof in Jezus Christus om het plan van geluk en zijn rol erin te steunen, zonder precies te weten waar u in het sterfelijk leven aan begon. Het geloof waarmee u Gods dienstknechten steunt, heeft ook in dit leven tot geluk geleid. Bijvoorbeeld toen u de uitnodiging van een zendeling aannam en bad om te weten of het Boek van Mormon het woord van God was, had u het geloof om een dienstknecht van God te steunen. Toen u de uitnodiging aanvaarde om u te laten dopen, steunde u een nederige dienstknecht van God. Toen u iemand toestond om zijn handen op uw hoofd te leggen en ontvang de Heilige Geest te zeggen, steunde u hem als Melchizedeks priesterschapsdrager. Sinds die dag hebt u, door uw getrouwheid, iedere man gesteund die u het priesterschap heeft verleend of u tot een ambt in het priesterschap heeft geordend. In het prille begin van uw priesterschapswerk steunde u Gods dienstknechten eenvoudigweg door ze te vertrouwen. Maar nu houdt steunen voor velen van u meer in. U kiest zelf of u iedereen steunt die de Heer voor wat dan ook roept. Die keuze wordt in conferenties in de hele wereld gemaakt. U hebt ze ook in deze conferentie gemaakt. In zulke bijeenkomsten worden de namen van mannen en vrouwen, dienstknechten van God, voorgelezen, waarna u uw hand kunt opsteken om ze te steunen. U kunt ze uw steun onthouden of u kunt ze plechtig uw schragende geloof toezeggen. Door uw hand ter steunverlening op te steken, doet u een belofte. U belooft God, wiens dienstknechten ze zijn, dat u hen zult steunen. Nu, ze zijn net als u onvolmaakte mensen. Zulke beloftes vergen het onwrikbare geloof dat de Heer hen heeft geroepen. Maar als u uw beloftes nakomt, geniet u eeuwig geluk. Komt u ze niet na, dan leidt dat tot verdriet voor u en uw dierbaren. Ja, tot meer nadelen dan u zich kunt indenken. Misschien heeft men u wel eens gevraagd, of zal men u vragen, of u uw bisschop, ringpresident, de algemene autoriteiten en de algemene functionarissen van de kerk steunt. Dat kan tijdens de steunverlening in een conferentie gebeuren, of tijdens een gesprek met uw bisschop of ringpresident. Ik raad u aan om nu al nauwgezet en gebedsvol over die vragen na te denken. Evalueer daarbij uw recente gedachten, woorden en daden. Probeer een antwoord te formuleren en dat te onthouden, want op een dag zal de Heer u diezelfde vraag stellen. U kunt zich voorbereiden door over de volgende vragen na te denken. 1. Denk ik na, of roddel ik, over de gebreken van de mensen die ik heb beloofd te steunen? 2. Zoek ik bewijs dat de Heer hen leidt? 3. Volg ik mijn leiders doelbewust en trouw? 4. Vertel ik aan anderen hoe ik zie dat ze Gods dienstknechten zijn? 5. Noem ik hen regelmatig in liefdevol gebed? De meesten onder ons zullen zich door die vragen enigszins ongemakkelijk voelen en zich willen bekeren. God verbiedt ons anderen te veroordelen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. In vrijwel al onze contacten met anderen komen we in de verleiding om hen te beoordelen. En in bijna elk aspect van ons leven vergelijken we onszelf met anderen. We doen dat om verschillende redenen. Sommige zijn te rechtvaardigen, maar vaak worden we er kritisch door. President George Q. Cannon heeft ons de volgende waarschuwing gegeven. Ik sta achter zijn woorden. Ik denk dat hij de waarheid sprak. Ik citeer: God kiest zijn dienstknechten. Het is zijn voorrecht om hen zo nodig te veroordelen. Hij heeft niemand onder ons het recht verleend om hen te bekritiseren of veroordelen. Niemand, hoe sterk zijn geloof ook is, welk priesterschapsambt hij ook bekleedt, kan over de gezalfden van de Heer kwaad spreken en Gods gezag op aarde bekritiseren, zonder Gods ongenoegen over zich af te roepen. De Heilige Geest zal zich aan zo'n man onttrekken, waardoor hij in duisternis wandelt. Ziet u niet in hoe belangrijk het is dat wij voorzichtig zijn? Einde citaat. Ik heb gemerkt dat de leden van de kerk wereldwijd doorgaans elkaar en hun leiders trouw zijn. Er zijn echter nog verbeteringen die we kunnen en moeten doorvoeren. We kunnen ons vermogen om elkaar te steunen vergroten. Dat vergt geloof en moeite. Hier zijn 4 suggesties waarmee we al in deze conferentie aan de slag kunnen gaan. 1. We kunnen op concreet advies van de sprekers letten en er vandaag nog gehoor aan geven. Dan neemt ons vermogen om hen te steunen toe. 2. We kunnen bidden dat de Heilige Geest hun woorden naar het hart van specifieke dierbaren zal voeren. Vernemen we nadien dat ons gebed verhoord is, dan neemt ons vermogen om die leiders te steunen toe. 3. We kunnen voor bepaalde sprekers bidden dat ze tijdens hun toespraak extra gezegend mogen worden. Als we dan zien dat ze op een bijzondere wijze gezegend worden, neemt ons geloof om hen te steunen toe, nu en later. 4. We kunnen nagaan welke toespraken een antwoord bevatten op onze gebeden om hulp. Krijgen we die antwoorden, en ik beloof u dat u die zult ontvangen, dan neemt ons geloof om alle dienstknechten van de Heer te steunen toe. We moeten niet alleen in de kerk mensen beter leren steunen. Er is ook een andere setting waarin ons vermogen om te steunen kan toenemen en waarin we nog grotere zegeningen zullen ontvangen. Ik heb het over het gezin. Ik richt me even tot jonge priesterschapsdragers die thuis een vader hebben. Ik weet uit eigen ervaring dat jouw schragende geloof veel voor hem kan betekenen. Hij lijkt misschien zelfverzekerd, maar hij kampt met meer problemen dan je denkt. Soms is hij zelfs ten einde raad. Jouw bewondering zal hem goed doen. Je liefde zal hem nog meer helpen. Maar wat hem het meeste zal helpen, zijn oprechte woorden, zoals: Papa, ik heb voor je gebeden en ik voel dat de Heer je gaat helpen. Alles komt goed, dat weet ik zeker. Zulke woorden hebben ook in de omgekeerde richting een sterke uitwerking als een vader ze tot zijn zoon richt. Wanneer een zoon een ernstige fout begaat, misschien zelfs op geestelijk gebied, kan hij denken dat hij gefaald heeft. Als u dan als vader op dat ogenblik om leiding bidt, kan de Heilige Geest u, misschien tot uw verbazing, deze woorden in de mond leggen. Jongen, ik ben er altijd voor je. De Heer houdt van je. Met zijn hulp kun je terugkeren. Ik weet dat je dat kunt en zult doen. Ik hou van je. Zion opbouwen zoals de Heer het wil, vergt in het priesterschapskorum en thuis meer geloof om elkaar tot steun te zijn. Met zijn hulp kunnen en zullen we daarin slagen. We moeten leren om de Heer met heel ons hart, onze macht, ons verstand en onze kracht lief te hebben en onze naaste als onszelf. Groeien we in die reine liefde van Christus, dan wordt ons hart verzacht. Die liefde verootmoedigt ons en zet ons tot bekering aan. Ons vertrouwen in de Heer en in elkaar neemt dan toe. Zo worden we steeds meer één, zoals de Heer heeft beloofd. Ik getuig dat uw hemelse Vader u kent en lief heeft. Jezus is de levende Christus. Dit is zijn kerk. Wij dragen zijn priesterschap. Hij zal ons bijstaan, zodat we ons vermogen om het priesterschap te beoefenen en elkaar tot steun te zijn kunnen bevorderen. Dat getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Het herstelde evangelie van Jezus Christus moedigt ons aan om de toekomst voor ogen te houden. Het legt het doel van het aardse leven en het bestaan van een hiernamaals uit. Het leert ons grootse dingen over de toekomst, zodat we weten hoe we ons moeten gedragen. We kennen allemaal wel mensen die juist alleen aan het heden denken. Koop nu, geniet nu en denk niet aan de toekomst. We zullen nu en in de toekomst gelukkiger zijn als we de toekomst altijd voor ogen houden. Als we beslissingen nemen, moeten we ons altijd afvragen: waar zal dit toe leiden? Soms moeten we kiezen tussen iets of niets doen. Jaren geleden hoorde ik op een ringconferentie in de Verenigde Staten een voorbeeld van dit soort keuzes. Het gebeurde op een prachtige universitaire campus. Een groep jonge studenten zat op het gras. De spreker, die dit verhaal vertelde, zei later dat hun aandacht werd getrokken door een eenhoorn met een dikke pluimstaart die aan de voet van een prachtige loofboom rondhuppelde. Soms sprong hij rond op de grond, dan weer rende hij langs de stam op en neer. Maar waarom zou zoiets gewoons de aandacht van een groep studenten trekken? Vlakbij lag een Ierse setter in het gras. De studenten hielden hem in de gaten. En hij hield de eekhoorn in de gaten. Telkens als de eekhoorn aan de andere kant van de boomstam was, sloop de hond stilletjes een paar centimeter dichterbij en ging hij weer schijnbaar onverschillig in het gras liggen. Dat boeide de studenten zo. Ze keken roerloos en onafgebroken toe tot het onvermijdelijke zou gebeuren. Eindelijk was de hond dichtbij genoeg. Met één sprong had hij de eekhoorn in zijn bek. De studenten hapten geschrokken naar adem en als één man stortten ze zich op de hond om het diertje te bevrijden. Maar het was te laat. De eekhoorn was dood. Elke student in die groep had de eekhoorn kunnen waarschuwen door te zwaaien of te roepen, maar niemand deed iets. Ze zaten gewoon te kijken, terwijl het onvermijdelijke steeds dichterbij kwam. Niemand vroeg zich af, waar zal dit toe leiden? Toen het onvermijdelijke gebeurd was, snelden ze allemaal toe om het te voorkomen, maar toen was het al te laat. Tranen en spijt waren het enige wat ze nog konden bieden. Dit waargebeurde verhaal is een soort gelijkenis. We kunnen het toepassen op onszelf, op anderen en op situaties die wij meemaken. Als we een gevaar op iemand of iets dierbaar zien afsluipen, hebben we de keuze. Iets zeggen of doen of zwijgen. We doen er goed aan om ons af te vragen, waar zal dit toe leiden? Als er onmiddellijk ernstig gevaar dreigt, kunnen we het ons niet veroorloven om niets te doen. We moeten waarschuwen of voorkomen wanneer daar nog tijd voor is. De beslissingen waar ik het tot nu toe over had, gingen over de keuze tussen iets of niets doen. Het komt vaker voor dat we tussen twee handelingen moeten kiezen. Soms moeten we kiezen tussen goed en kwaad. Maar vaker moeten we tussen twee goede keuzes beslissen. Ook dan doen we er goed aan om ons af te vragen waartoe het zal leiden. We kiezen vaak tussen twee goede dingen. En meestal heeft dat met onze tijdsbesteding te maken. Het is niet slecht om videospelletjes te spelen, berichtjes te sturen, tv te kijken of iemand te bellen. Maar daar zijn altijd kosten aan verbonden. Dat houdt in dat we door de tijd te besteden aan het ene de kans mislopen om iets anders te doen. U begrijpt dat we goed moeten afwegen wat we verliezen door de tijd te besteden aan een activiteit, zelfs al is die op zich niet slecht. Een tijd geleden gaf ik een toespraak met de titel Goed, Beter, Best. Ik zei toen dat alleen het feit dat iets goed is niet voldoende reden is om het te doen. Het aantal goede dingen dat wij kunnen doen is veel groter dan de tijd die we hebben om ze te doen. Sommige dingen zijn beter dan goed. En dat zijn de dingen die we voorrang moeten geven. We moeten sommige goede dingen laten lopen om andere te kiezen die beter of het beste zijn. Dat zei ik in die vorige toespraak. Denk aan de lange termijn. Welke gevolgen hebben de beslissingen die we nu nemen op onze toekomst? Denk aan het belang van opleiding, evangeliestudie, het hernieuwen van onze verbonden door aan het avondmaal deel te nemen en tempelbezoek. Waar zal dit toe leiden, is ook belangrijk als we bepalen welk etiket we op onszelf plakken of hoe we onszelf zien. Bovenal is ieder van ons een kind van God met het eeuwige leven als potentiële bestemming. Elk ander etiket, zoals ons beroep, ras, onze lichamelijke eigenschappen of prestaties, is tijdelijk of onbelangrijk in het licht van de eeuwigheid. Kies voor uzelf geen etiket dat u belemmert dat in het doel dat u wilt bereiken. Mijn broeders en mijn zusters, die horen of lezen wat ik nu zeg, ik hoop dat u weet waarom uw leiders u de leringen en raad geven die we geven. We houden van u. En onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus houden van u. Hun plan voor ons is het grote plan van geluk. Dat plan en hun geboden, verordeningen en verbonden wijzen ons de weg naar ultiem geluk en vreugde in dit leven en in het hiernamaals. Als dienstknechten van de Vader en de Zoon verkondigen wij leringen en raad zoals zij ons die door de Heilige Geest ingeven. Ons enige verlangen is de waarheid verkondigen en u aanmoedigen om het pad te volgen dat zij hebben uitgestippeld en dat leidt naar het eeuwige leven, de grootste van alle gaven van God. Nog een voorbeeld van de invloed die de keuzes van nu op de toekomst hebben. Het gaat over de keuze om nu offers te brengen om in de toekomst een belangrijk doel te bereiken. Tijdens een ringconferentie in Cali, Colombia, vertelde een zuster mij dat zij en haar verloofde graag in de tempel wilden trouwen. Maar de dichtstbijzijnde tempel lag op dat moment zo ver weg in Peru. Ze hadden lang voor de busreis gespaard. Eindelijk stapten ze op de bus naar Bogota. Maar toen ze daar aankwamen, hoorden ze dat de buskaartjes naar Lima in Peru waren uitverkocht. Ze konden terug naar huis gaan zonder te trouwen of buiten de tempel trouwen. Gelukkig was er nog een andere mogelijkheid. Ze konden met de bus mee naar Lima als ze bereid waren om 5 dagen en 5 nachten op de vloer van de bus door te brengen. Ze kozen ervoor om dat te doen. Ze zei dat het moeilijk was, hoewel sommige passagiers af en toe hun zitplaats aanboden, zodat zij languit op de vloer konden liggen. Wat ik bijzonder vond aan de toespraak van deze zuster was haar dankbaarheid omdat zij en haar man op die manier naar de tempel konden gaan. Omdat het hun beeld van het evangelie en van het tempelhuwelijk had veranderd. De Heer had hen beloond met de groei die uit offers voortvloeit. Ze merkte ook op dat hun 5-daagse reis naar de tempel hen geestelijk veel meer had opgebouwd dan een reeks tempelbezoekjes waar geen offers voor nodig zijn. Sinds ik dat getuigenis jaren geleden hoorde, heb ik me afgevraagd hoe anders het leven van dat jonge stel zou zijn verlopen als ze een andere beslissing hadden genomen. Als ze niet het nodige offer hadden gebracht om in de tempel te trouwen. Broeders, gedurend ons leven maken we talloze keuzes, grote en kleine. Wanneer we terugkijken, zien we welke grote gevolgen sommige van die keuzes hebben gehad. We nemen betere beslissingen als we naar andere mogelijkheden op zoek gaan en ons afvragen waar die toe zullen leiden. Als we dat doen, volgen we de raad van president Russell M. Nelson om te beginnen met het eindpunt in gedachten. Voor ons ligt het eindpunt altijd op het verbondspad dat door de tempel naar het eeuwige leven leidt, de grootste van alle gaven van God. Ik getuig van Jezus Christus en van de kracht van zijn verzoening en van de andere waarheden van zijn eeuwige evangelie. In de naam van Jezus Christus. Amen. Broeders, we zijn dankbaar voor uw aanwezigheid vanavond. Onze dank gaat eveneens uit naar de sprekers en het Aaronisch priesterschapskoor voor de inspirerende muziek. We spreken onze waardering uit voor allen die hun medewerking aan de totstandkoming van deze bijeenkomst hebben verleend. Onze geliefde profeet, president Russell M. Nelson, is de slotspreker bij deze bijeenkomst. Na zijn toespraak zingt het koor tot slot Beautiful Savior. Het slotgebed wordt door ouderling Brian K. Taylor van de 70 uitgesproken.
My dear brethren, it is inspiring to
Dierbare broeders, het is inspirerend om naar deze grote bijeenkomst te kijken en al deze priesterschapsdragers te zien. U bent de grote kracht en goede. We houden van u. We bidden voor u en we zijn u uiterst dankbaar. De laatste tijd denk ik veel aan deze instructie van de Heer aan de profeet Joseph Smith. Spreek enkel over bekering tot dit geslacht. Die instructie komt veelvuldig in de schriften voor en roept deze logische vraag bij ons op. Moet iedereen zich bekeren? Het antwoord is, ja, zeker. Te veel mensen beschouwen bekering als een straf. Iets wat we absoluut moeten vermijden, tenzij we ons in een heel ernstige situatie bevinden. Maar dat gevoel komt van Satan. Hij probeert te voorkomen dat we op Jezus Christus vertrouwen, die met open armen klaarstaat en ons maar al te graag wil genezen, vergeven, reinigen, sterken en heiligen. Het woord voor bekering in het Griekse Nieuwe Testament is metanoo. Het voorvoegsel meta betekent veranderen. Het achtervoegsel noo houdt verband met het Griekse woorden die verstand, kennis, geest en adem betekenen. Wanneer Jezus ons dus vraagt om ons te bekeren, dan nodigt Hij ons uit om ons verstand, onze kennis, onze geest en zelfs de manier waarop we ademhalen te veranderen. Hij vraagt ons om te veranderen hoe we liefhebben, denken, dienen, onze tijd doorbrengen, onze echtgenoten behandelen, onze kinderen onderwijzen en zelf hoe we voor ons lichaam zorgen. Niets is meer bevrijdend, louterend of cruciaal voor onze vooruitgang dan regelmatige, dagelijkse bekering. Bekering is geen eenmalige gebeurtenis, maar een proces. Bekering is de sleutel tot geluk en gemoedsrust. In combinatie met geloof geeft bekering ons toegang tot de kracht van de verzoening van Jezus Christus. Of u nu ijverig het verbondspand bewandelt, van het verbondspand bent afgedwaald, of het verbondspand niet eens kunt zien, ik smeek u om u te bekeren. U zult merken dat u sterker wordt door dagelijkse bekering, door elke dag meer te doen om een betere mens te worden. Als we ons willen bekeren, moeten we veranderen. We staan de heiland toe om ons in de beste versie van onszelf te veranderen. We kiezen voor geestelijke groei en vreugde. De vreugde van verlossing in Hem. Besluiten we om ons te bekeren, dan besluiten we om meer zoals Jezus Christus te worden. Broeders, we moeten meer doen om een beter mens te worden, omdat we in een strijd verwikkeld zijn. De strijd tegen zonde is reëel. De tegenstander verviervoudigt zijn pogingen om ons getuigenis te ontwrichten en het werk van de Heer te belemmeren. Hij bewapent zijn trawanten met krachtige wapens om ons van de vreugde en liefde van de Heer weg te houden. Door bekering kunnen we de ellende voorkomen die door de valstrikken van de tegenstander wordt veroorzaakt. De Heer verwacht niet dat we op dit moment in onze eeuwige vooruitgang volmaakt zijn. Hij verwacht wel van ons dat we steeds reiner worden. Dagelijkse bekering leidt tot reinheid en reinheid leidt tot kracht. Door onze reinheid kunnen we een krachtig werktuig in Gods handen zijn. Onze bekering, onze reinheid, stelt ons in staat om aan de vergadering van Israël bij te dragen. De Heer heeft tegen Jozef Smit gezegd dat de rechten van het priesterschap onafscheidelijk verbonden zijn met de machten van de hemel en dat de machten van de hemel niet beheerst nog aangewend kunnen worden dan alleen volgens de beginselen van de gerechtigheid. We weten hoe we meer toegang tot de machten van de hemel kunnen krijgen. We weten ook wat onze vooruitgang belemmert, waarmee we moeten ophouden om meer toegang tot de machten van de hemel te krijgen. Broeders, ga onder gebed na wat u ervan weerhoudt om u te bekeren. Stel vast wat uw bekering belemmert. En dan moet u veranderen. Bekeer u. Ieder van ons kan meer doen om een beter mens te worden dan ooit tevoren. Er zijn vast wel manieren waarop we ons kunnen verbeteren. Ik denk bijvoorbeeld aan de manier waarop we ons lichaam behandelen. Ik heb ontzag voor het wonder van het menselijk lichaam. Het is een schitterende schepping die van essentieel belang is voor de geleidelijke ontwikkeling van ons goddelijke potentieel. Zonder ons lichaam kunnen we geen vooruitgang maken. Het lichaam dat God ons heeft gegeven, stelt ons in staat een cruciale stap te nemen en meer zoals Hij te worden. Satan weet dat. Hij is kwaad omdat hij door zijn voorsterfelijke afvalligheid nooit dit voorrecht zal genieten. Hij is voortdurend jaloers en verbolgen. Daardoor leiden nagenoeg al zijn verleidingen tot het misbruiken van ons eigen lichaam of dat van anderen. Aangezien Satan zonder lichaam ongelukkig is, wil hij dat wij vanwege ons lichaam ongelukkig zijn. Uw lichaam is uw persoonlijke tempel, geschapen als woonplaats voor uw eeuwige geest. Het is belangrijk dat u goed voor die tempel zorgt. Ik vraag u, broeders, kleed en verzorgt uw lichaam om voor de wereld aantrekkelijk te zijn of om God te behagen? Uw antwoord maakt hem duidelijk hoe u over zijn voortreffelijke schik aan u denkt. Broeders, met betrekking tot eerbied voor ons lichaam, denk ik dat er nog ruimte voor verbetering is. Een andere manier waarop we meer kunnen doen om een beter mens te worden, is door de vrouwen om ons heen te eren, te beginnen met onze echtgenoten, onze dochters, moeders en zussen. Maanden geleden kreeg ik een hartverscheurende brief van een lieve zuster. Ze schreef: mijn dochters en ik ondervinden loodzware concurrentie om de aandacht van onze echtgenoten en zonen. Sport en beursnieuws de klok rond. Games en eindeloze wedstrijden en wedstrijdverslagen van elke mogelijke sport schreeuwen om hun aandacht. We lijken ons plekje op de eerste rij bij onze echtgenoten en zonen te verliezen, omdat zij permanent op de eerste rij zitten bij sportwedstrijden en games. Broeders, uw eerste en belangrijkste plicht als priesterschapdrager is uw vrouw liefhebben en voor haar zorgen. Wees één met haar. Wees haar partner. Zorg ervoor dat zij graag de uwe wil zijn. Niets is belangrijker dan het opbouwen van een eeuwige relatie met haar. Niets op tv, een mobiel apparaat of een computer is belangrijker dan haar welzijn. Evalueer hoe u uw tijd en energie besteedt. Dan zult u ontdekken waar uw hart is. Bid dat uw hart op dat van uw vrouw mag worden afgestemd. Maak haar gelukkig. Vraag haar om raad en luister. Haar inbreng zal uw opbrengst vergroten. Moet u zich bekeren van de manier waarop u de vrouwen om u heen hebt behandeld? Doe dat dan nu. Vergeet ook niet dat het uw taak is om ervoor te zorgen dat de vrouwen in uw leven de zegeningen van de wet van Kaiser kunnen ontvangen. Wees nooit de reden dat een vrouw de zegening van de tempel niet kan ontvangen. Broeders, we moeten ons allemaal bekeren. We moeten van onze zitbank opstaan, de afstandsbediening neerleggen en uit ons geestelijke slaap ontwaken. Het is tijd om de hele wapenrusting van God aan te trekken, zodat we het allerbelangrijkste werk op aarde kunnen verrichten. Het is tijd om onze sikkel in te slaan en met heel onze macht, ons verstand en onze kracht te maaien. Nooit eerder zijn de krachten van het kwaad zo hard tekeer gegaan. Als dienstknechten van de Heer kunnen we niet slapen terwijl de strijd woedt. Uw gezin heeft uw leiderschap en liefde nodig. Uw quorum en de leden in uw wijk of gemeente hebben uw kracht nodig. En iedereen die ontmoet moet weten hoe een ware discipel van de Heer eruit ziet en zich gedraagt. Lieve broeders, onze Vader heeft u tijdens deze cruciale periode naar de aarde gestuurd vanwege uw geestelijke moed in het voortbestaan. U behoort tot de edelste, dapperste mannen die ooit naar de aarde zijn gekomen. Satan weet wie u in het voorsterfelijke leven was en wat er nog voor de wederkomst moet gebeuren. De tegenstander heeft zijn sluwe streken al duizenden jaren kunnen oefenen en is hardnekkig. Gelukkig is het priesterschap dat wij dragen veel sterker dan de listen van de tegenstander. Ik smeek u, wees de man of de jonge man die de Heer nodig heeft. Maak van uw dagelijkse bekering een zo wezenlijk deel van uw leven dat u het priesterschap met meer macht kunt uitoefenen. Dat is de enige manier waarop u uzelf en uw gezin in de moeilijke periode die voor ons ligt kunt beschermen. De Heer heeft onzelfzuchtige mannen nodig die andermans welzijn boven hun eigen welzijn plaatsen. Hij heeft mannen nodig die zich wel bewust inzetten om de stem van de Geest duidelijk te kunnen horen. Hij heeft mannen van het verbond nodig die hun verbonden met integriteit nakomen. Hij heeft mannen nodig die vastberaden zijn om seksueel rein te blijven. Trouwe mannen die op elk moment met een rein hart, zuiver gedachten en bereidwillige handen een zegen kunnen geven. De Heer heeft mannen nodig die zich graag bekeren. Mannen die hem enthousiast dienen en deel uitmaken van zijn leger trouwe priesterschapsdragers. Ik zegen u dat u zulke man zult worden. Ik zegen u met de moed om u dagelijks te bekeren en de volledige macht van het priesterschap te leren uitoefenen. Ik zegen u dat u de liefde van deze heiland zult overbrengen aan uw vrouw en kinderen en aan iedereen die u kent. Ik zegen u dat u meer zult doen om een beter mens te worden. En ik zegen u dat als u uw best doet, wonderen zult meemaken. We zijn het werk van onze almachtige God toegewijd. Jezus is de Christus. Wij zijn hun dienstknechten. Dat getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Our dear Holy Father.
Onze lieve Heilige Vader. Aan het eind van deze prachtige dag komen we met dankbaarheid en een dankbaar hart tot u. Dat wij uw liefde en uw stem hebben kunnen horen door de stem van uw dienstknechten. Door het gezang, door dingen die gesproken en niet uitgesproken zijn. Hemelse Vader, met één stem als uw zonen en dragers van het heilig priesterschap, geven wij onze liefde aan u terug. En aan uw enige geboren zoon, Jezus Christus. Voor uw moed en zijn moed om zijn leven op te offeren voor ieder van ons. Dat wij naar u toe mogen rennen met onze bekering, onze zon van onze zonde. We danken u voor een levende profeet, een nobele man, president Nelson en Manson, die wij lief hebben en allen die met hem dienen als profeten, zieners en openbaarders, dat we hun kunnen ondersteunen met ons hele hart en voorwaarts gaan, dat wij door de kracht van de Heilige Geest u en uw Vader, dit bidden we in de naam van Jezus Christus. Amen.